Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, dierbare luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan het begin van onze aflevering van onze tocht die ons van Kortemark naar Dadizele zal brengen. En dan bedoel ik natuurlijk de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele. We zijn namelijk onderweg met heel wat intenties. De intenties van de zusters van liefde in Kortemark, die we in deze afleveringen goed hebben mogen leren kennen. Onder andere door hun geschiedenis tot ons te laten komen, maar zeer zeker ook het gesprek met moeder Goddelieve en met zuster Catharina. Hun intenties nemen we al zeker mee en natuurlijk van alle andere zusters ook. Verder ook zeker uw intenties natuurlijk, sinds wij samen onderweg zijn. Een vorige keer hielden we halt bij een klein Mariakapelletje dat we langs de fietsweg konden tegenkomen. En dat is natuurlijk een fenomeen dat we op onze bedevaartstochten, op onze pelgrimstochten regelmatig tegenkomen. Waar men komt langs Vlaamse wegen, daar komt men Maria tegen. Wel, laten we nog eens met dat mooie Vlaamse lied beginnen vandaag. En met die liefde gaf u duizend namen, gaan wij richting een klein dorp, namelijk Gids, dat ligt op onze route. En we gaan halt houden bij een kerk, namelijk die van Sint Jacob de Meerdere, en ontdekken meer over de bijzondere geschiedenis van dit dorpje langs onze weg in de richting van Roeselare vandaag.
Thank you. En zo zijn we onderweg naar Roeselare en komen we langs Hooglede. En zitten we hier op wat eigenlijk het voorplein is van de kerk van Sint-Jacob de Meerdere in Gids. Met een charmante fontein op het voorplein. En dit gebied was al bewoond tijdens het Neolithicum. Er werden namelijk hier pijlpunten gevonden uit die periode. Er was ook bewoning tijdens de Romeinse tijd. Men vermoedt namelijk dat hier een zogenaamd diverticulum, een secundaire weg van het Romeinse Rijk, een verbinding maakte van Doorn en Kortrijk langs Gids zo naar Oudenburg. In 1088 werd het patronaatsrecht van de kerk geschonken aan het Sint-Pieterskapittel van Rijssel en later werd Gids zelfstandig. Het behoorde deels tot het Brugse Vrije en deels tot de Kasselrij Yper. En aangezien bij de Vrede van Nijmegen in 1668 werd beslist dat de Kasselrij Yper tot Frankrijk en het Brugse Vrije tot de Spaanse Nederlanden behoorde, liep de grens door het grondgebied van Gids. En dit leidde tot diverse oorlogshandelingen in de buurt van dit dorp, met schadelijke gevolgen voor de bevolking. Bij de Vrede van Utrecht in 1713 werd deze situatie opnieuw ongedaan gemaakt. De buurt van Gids is eigenlijk verbonden met een stroming van de Stevenisten, de volgelingen van een Belgische priester Cornelis Stevens, die de vicaris-generaal was van het bisdom Namen, en die zich verzette tegen het concordaat van 15 juli 1801. En hij vond dat paus Pius VII te toegefelijk was en dat hij het concordaat onder dwang had getekend en dat dus alle bepalingen van het concordaat ongedaan dienden te worden gemaakt. Kortom, dat alles wat betreft de verhouding tussen kerk en staat diende behouden te blijven zoals het voor de Franse revolutie was geweest. Hij zal uiteindelijk worden gearresteerd of poging tot en dook daarbij onder in zijn geboortestad Waver in Waals-Brabant, waar hij op veel bijval kon rekenen. En hij hekelde niet enkel Napoleon, maar ook de volgzaamheid van de bisschoppen aan de keizer. Na de val van Napoleon verzette hij zich daar niet langer tegen en trad hij terug in de openbaarheid. Zijn volgelingen zouden eigenlijk verdwijnen, maar een kleine groep extremisten bleef stellen dat de bisschoppen door het aanvaarden van de zogenaamde organieke artikelen, dat zijn een aantal bepalingen die Napoleon eigenlijk eenzijdig aan het concordaat had toegevoegd, ontrouwbaar geworden aan de paus en een soort staatskerk hadden gevormd. Zij verbraken de gemeenschap met de officiële geestelijkheid en vormden eigenlijk een sekte. En die had dus ook hier een kring in Gids bij Hooglede. In Onledemolen, dat is hier niet ver vandaan, in Gids dus, werd tijdens de Eerste Wereldoorlog hier een Duits vliegveld aangelegd. En tijdens het geallieerde slotoffensief werden tal van gebouwen verwoest. Er bleef daar niet zo heel veel van over en men is dan begonnen met het herbouwen van Gids. De Tweede Wereldoorlog eindigde hier met de bevrijding door de Poolse troepen in september 1944. En dus we zitten hier vlak bij de Sint-Jacob de Meerdere kerk. En reeds in 1088 was dus hier sprake van een kerk waarvan dat patronaatsrecht in handen was van het Sint-Pieterskapittel, zoals eerder vermeld. In 1581 zal deze kerk vernietigd worden door de Geuzen en ze wordt hersteld in 1765. In 1847 wordt de oude kerk afgebroken en start de bouw van de nieuwe kerk op dezelfde plaats. Enkel de oostelijke buitenmuur van het Zuid- en Noordkoor herinnert nog aan de 18e-eeuwse kerk, want daar zien we het jaartal 1765. aan de zuidzijde een gedeelte van de gele baksteen met een gedicht spitsboogvenster. In 1856 wordt de voltooiing van de kerk, opgevat als Hallenkerk, aansluitend bij de regionale baksteengotiek. In de periode van de Eerste Wereldoorlog werd de kerk ingericht als lazaret voor het Duitse leger. Nadien als verblijfplaats en als kazerne. De toren zal in 1918 gedeeltelijk vernietigd worden tijdens de terugtocht van het Duitse leger. Waaraan men in 1919 begon met de heropbouw. Een opvallend meubel dat we hier kunnen terugvinden in de kerk is een communiebank van rond 1750. Verschillende glasramen, ook twee marmeren grafstenen uit de 18e eeuw. En een 18e-eeuwse buste van de heilige Blasius van Sebaste. En ook wat opvalt als men de kerk binnenwandelt, en we gaan dat even doen. We verplaatsen ons van het voorplein met de gezellige fontein naar de binnenkant van de kerk. We zien trouwens hier Sint-Jacob de Meerdere. Dat is natuurlijk een verwijzing ook naar het feit dat de route naar Compostela hier door de kerk loopt. En dat zien we door het schelpje op het voorplein tussen de fontein en de kerk zelf. En wat opvalt zijn de kleurrijke beelden die iedere pilaar van de kerk siert. Waar de beeltenis op staat van tal van heiligen natuurlijk. We hebben hier de heilige apostel Paulus. En aan de andere zijde de heilige Johannes. Gaan we even verder. Dan zien we aan de linkerkant de heilige Judas Thaddeus. Aan de rechterzijde de heilige Andreas. En ze komen natuurlijk in het spoor van de apostelen. Een beeltenis van de heilige Jacobus de Mindere. En aan de andere zijde de heilige Thomas. U weet wel, degene die niet kon geloven dat Jezus verrezen was, tot hij zijn handen in de wonden kon leggen van de Heer en zei, mijn Heer en mijn God. De heilige Simon, de ijveraar, afgebeeld met een zaag. De heilige Philippus. En zo gaan we verder naar de heilige Bartholomeus, dicht bij het altaar. En aan de overzijde, de linkerzijde, een beeldenis natuurlijk van de heilige Petrus. Het altaar flankerend zien we de heilige Matthäus. En tot slot, hoe kan het ook anders, de patroon van de kerk, de heilige Jacobus de Meerdere. En die staat ook aan de linkerzijde van het altaar nog met een apart beeld afgebeeld. Buiten de kerk kan u kleine kapelletjes vinden waar de mogelijkheid bestaat om de smarten van onze lieve vrouw te overwegen. En zo lopen we verder even rond, nadat we geknield hebben bij de Heer. En we zien dus hier dat de kerk op de Via Brugensis ligt, die van Sluis naar Brugge, Torhout, Lichtervelde, Gids, Roeselare, Menen, Lens en Arras gaat. En naar Arras gaat de weg naar Santiago de Compostela verder over de Franse en Spaanse wegen. We zien hier buiten verschillende Jacobalia, heet dat, verwijzingen naar de heilige Jacobus en naar de pelgrimsweg. Een terracotta beeld in een nis boven de centrale ingang. Het is een kopie, het origineel bevindt zich in de sacristie. En natuurlijk de Jacobschelp waar we daarnet hebben naar verwezen. Een beeld van de patroonheilige aan de eerste pilaar rechts van het altaar, dat hebben we daarnet gezien. En de beelden die stonden vroeger bovenaan de pilaren in de middenbeuk. En ze werden bij de laatste restauratie van de kerk naar beneden gehaald en ook opnieuw in kleur beschilderd. We zien de heilige Jacob met open evangelieboek en met staf als pelgrim en als verkondiger van het evangelie. Boven het Onze Lieve Vrouw altaar zien we een schilderij dat Jacobus voorstelt in aanbidding op de berg Tabor, waar Jezus van gedaante verandert, de transfiguratie. De apostelen Petrus, Johannes en Jacobus zagen hoe Jezus veranderde in een hemelse witte gestalte en vergezeld werd door de profeten Elia en Mozes. In de klokkentoren, die zich duidelijk laat horen, wel, daar is één van die klokken, die heet Jacobus, naast Barbara en Blasius, en die horen wij momenteel luiden. Het is hier dan ook 12 uur geworden. Middagtijd, en dat is natuurlijk tijd voor het Angelus. Laten wij even naar de icoon van Onze Lieve Vrouw gaan hier, vlak naast het doopvont. En bidden wij samen het Angelus alvorens wij onze weg verder zetten. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, heilige moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. God, stort uw genade uit in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. Zo hebben we dus even kunnen verpozen bij de Heer en bij de heilige Jacobus de Meerdere, in gezelschap van alle apostelen en onze lieve vrouw. Wel, het is tijd, het voelt hier een beetje als het cenakel eigenlijk, als je hier binnenkomt. Tijd om het cenakel te verlaten. We gaan verder richting Roeselare, terug naar ons zwart stalen ros dat staat te wachten. Zo is het tijd voor ons om deze mooie kerk van Sint-Jacob de Meerdere en het dorp Gids, de deelgemeente van Hooglede, achter ons te laten. We gaan onze fietstocht verder zetten. Wij gaan naar Roeselare. En wie zegt Roeselare, die zegt ook Rodenbach. En Rodenbach, dat is niet enkel de naam van een voor velen een lekker bier, maar het is ook de naam van een familie die heel wat invloed heeft gehad in de tijd dat ze zich in Roeselare heeft gevestigd. En dat gaan we samen ontdekken. We zetten koers in de richting van Roeselare op naar de brouwerij van Rodenbach. Ondertussen zijn we aangekomen in Roeselare. En wie Roeselare zegt, die zegt ook Rodenbach. Nu, menig mensen zullen dorst krijgen als ze die naam horen. Maar er is natuurlijk een hele rijke geschiedenis die achter die familie schuilgaat. Het is zo dat de Rodenbachs zich vanuit Andernach am Rijn zullen vestigen in het West-Vlaamse Roeselare. En dit geslacht kende in zijn rangen veel militairen, dichters, schrijvers, brouwers, ondernemers, maar ook revolutionairen en politici. Zo neemt bijvoorbeeld Pedro Rodenbach deel aan de veldtocht van Napoleon in Rusland en voert hij in 1830 de Belgische omwenteling aan die leidt tot de onafhankelijkheid van België. Twee Rodenbachs waren lid van de grondwetgevende vergadering bij de stichting van ons land. Constantijn Rodenbach is de auteur van de Brabançon, jawel het Belgische volkslied. En in de brouwerij en stokerij eindigt het verhaal voor de Rodenbachs rond 1900. Want daarna komt het bedrijf in handen van afstammelingen en aangetrouwden. De familie en haar invloed zal uiteindelijk verdwijnen uit Roeselare na de Eerste Wereldoorlog, wanneer veel afstammelingen verhuizen naar de omgeving van Brussel. De Rodenbachs van Roeselare verzekerden zich destijds van hun plaats in de geschiedenis. Je hebt zo de mogelijkheid om een enorme tijdlijn van de familie te bekijken op de informatiewebsite. De Rodenbach Stichting bijvoorbeeld wordt in 1982 opgericht bij wijze van eerbetoon aan het werk van de beroemde Albrecht Rodenbach, de dichter. En er worden ook feesten georganiseerd naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de geboorte van Alexander Rodenbach. En 150 jaar brouwerij wordt dan ook gevierd. Die Alexander Rodenbach die zetelt als volksvertegenwoordiger in de Kamer tot 1868 en Constantin Rodenbach tot 1839 en wordt later arrondissementscommissaris in Sint-Niklaas. Pedro Rodenbach wordt militair plaatscommandant van Brussel. En op 4 juni 1831 stemt het Nationaal Congres voor een koninkrijk onder leiding van Saxen-Coburg, voortaan koning Leopold I van België. Constantin zal arrondissementscommissaris worden in Mechelen en schrijft zijn boek Episode de la Révolution dans les Flandres de 1829 à 1831 in 1833. In 1833 zal een cholera-epidemie 7.984 slachtoffers maken en Pedro Rodenbach neemt ontslag als plaatscommandant in Brussel. Constantin wordt ambassadeur in Zwitserland en Alexander burgemeester van Rumbeke. In 1844 wordt de Vlaamsgezinde culturele vereniging De Vriendschap opgericht in Roeselare, in aanwezigheid van Alexander. Ook Julius Rodenbach zal later lid worden. En jawel, in 1845 zal Karl Marx in Brussel verblijven en er het Communistisch Manifest schrijven. Roeselare telt in 1846 een vierde van de bevolking als behoeftigen van de economische crisis ten gevolge van verschillende misoogsten, werkloosheid en hongersnood. Constantin wordt ambassadeur in Griekenland en Alexander haalt zijn slag thuis met de nieuwe spoorlijn Brugge-Kortrijk en haalt een station in Roeselare binnen. In 1847 en 1848 krijgen we een tyfus- en cholera-epidemie die samen geteld zowat 34.000 slachtoffers maakt. Pedro Rodenbach zal overlijden in het Brusselse in 1848 en de Franse februari-revolutie maakt een einde aan het bewind van koning Louis-Philippe in 1848. En zo wordt dan de eerste mechanische spinnerij opgestart in de textielstad Roeselare in 1850 en Constantins zoon begint aan het onuitgegeven manuscript Mémoire d'un bourgeois du 19e siècle. In 1850 is dat. Publicatie van de levensbeschrijving van meneer Alexander Rodenbach vindt plaats in 1852 en het gaat zo verder. Guido Gezelle zal zelfs een gedicht schrijven over deze Alexander in 1857. Albrecht Rodenbach, die is ondertussen geboren in 1876, zal hij rechten studeren in Leuven en richt de overkoepelende Algemene Studentenbond op en wordt er ook voorzitter een jaar later. In 1880 zal hij overlijden op amper 23-jarige leeftijd aan tuberculose. En wordt eigenlijk een beetje een cultfiguur binnen de jonge Vlaamse beweging. Zijn theaterstuk Gudrun wordt gepubliceerd in 1882. En zo staan we hier dus aan de gebouwen van de brouwerij Rodenbach, waar het bekende bier wordt gebrouwen. Maar onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Roeselare en van de Vlaamse beweging. Zo, wij gaan een stukje verder. Een andere plaats die we zeker willen aandoen voordat we naar Moorsleden doorrijden, is het kasteel van Rumbeke. Dat is onze volgende halt. Een beetje verder gefietst en zo staan we aan de prachtige toegangspoort van het kasteel van Rumbeke. Een heel mooi, pittoresk kasteel, kenmerkend ook met die toren waar zo een bolvormig dak op staat. En het eerste wat we hier tegenkomen, nog voor we het kasteel binnenkomen eigenlijk, is een hulde aan de carabiniers. Want op 14 oktober 1918, tijdens een tweede fase van het bevrijdingsoffensief, worden de 3 regimenten carabiniers ingezet om onder meer in de omgeving van Rumbeke een doorbraak te forceren in de Duitse stellingen. Om 5:35 start het offensief in volle hevigheid vanuit de omgeving van Oost-Nieuwkerke en Moorsleden in de richting van Rumbeke, met de bedoeling om de goed voorbereide Duitse stelling ten zuiden van Roeselare te doorbreken. Tijdens de aanval op Rumbeke wordt de regimentscommandant, kolonel Bremer, dodelijk getroffen door een artillerie-salvo in de vallei van de Veldebeek. De vele doden en gewonden bij de carabiniers zorgen voor ontreddering in het regiment, dat tijdelijk tot stilstand komt in de omgeving van Bergmolen. De 3 regimenten carabiniers verwierven de eervolle vermelding Rumbeke, wat vandaag nog altijd op hun vaandel prijkt. In het legerdagorder van 31 januari 1918 staat: de eervolle vermelding Rumbeke wordt toegekend aan de carabiniers om hun roemvol optreden te herdenken gedurende de gevechten van 14 oktober 1918, tijdens de welke de regimenten in ruime mate bijdroegen tot de val van Roeselare. Tijdens de campagne van 1914 tot 1918 betreuren de carabiniers naast een vreselijk hoog aantal gewonden en vermisten 2509 gesneuvelde kameraden. In de harde en meedogenloze gevechten toonden de carabiniers dat ze hun faam en aanzien waard waren. En we zien hier dus een afbeelding van de erekolonel Hubert Blootakker. Ook een foto, een opname in het midden van de laatste oorlogsmaanden van mei 1918, wanneer de frontlinie nog onstabiel blijft en de uitkomst onzeker is, en waar het kasteel er erbarmelijk bij ligt. Ook een moment uit de zomer van 1918, een periode waarin de oorlog stilaan kantelt in het voordeel van de geallieerden, zien we hier. En ook een foto die werd uitgegeven door het Amerikaanse Signal Corps voor het kasteel. Zien we hier vermoedelijk Amerikaanse of Britse militairen die aan het poseren zijn. Een foto die dateert waarschijnlijk van kort na de bevrijding, eind 1918, begin 1919, wanneer geallieerde troepen aanwezig blijven in de regio. Het kasteel van Rumbeke dus, en dus deze hulde aan de carabiniers die hier in grote getale gevallen zijn. Het kasteel is omringd door een gracht en we staan hier aan de inrijpoort van het kasteelpark met het wapenschild van de Tienne, de kamer van de portier en de aanpalende gebouwen uit de 18e eeuw. Het park zelf werd grotendeels aangelegd rond 1770 en bevat een rijke verzameling aan fauna en flora die hier te bewonderen valt. Een mooie dag om even een bezoekje te brengen aan het kasteel. We gaan de inrijpoort binnenrijden en even tot aan de voorzijde van dit mooie, pittoreske château.
Tijd voor ons dus om de 17e eeuwse inrijpoorten in te gaan en op de voorruimte voor het kasteel kunnen wij het kasteel in al zijn pracht bewonderen.
En wanneer we de inrijpoort binnenkomen, dan krijgen we al een klein beetje meer informatie. Want het kasteel van Rumbeke werd bewoond door graaf Henri de Limburg-Stirum en zijn gezin. En het is een verwijzing opnieuw naar de Grote Oorlog. Toen de oorlog Roeselare bereikte, vluchtte de gravin met haar twee kinderen. En de graaf, die ook burgemeester van het dorp was, bleef. Na een zakentrip naar Brussel mocht hij echter niet naar huis terug. En de Duitse generaal Otto von Hügel nam zijn intrek in het kasteel en liet er allerlei werkzaamheden uitvoeren en verving de meubels. De rekening stuurde hij naar het gemeentebestuur. Nadat de graaf hiertegen een proces aanspande, werd de generaal in januari 1917 voor de onkosten verantwoordelijk gesteld. Graaf de Stirum won het proces dus, maar generaal von Hügel was inmiddels spoorloos. Naar aanleiding van dit proces bracht een correspondent van de Telegraaf in januari 1917 verslag uit van het dagelijks leven in de gemeente. Citaat: de bewoners van Rumbeke mogen zich niet naar het op een half uur afstand gelegen Roeselare begeven, uitgezonderd enkelen, wien echter op doodstraf verboden is over Roeselare te spreken. Einde citaat. De correspondent voegde eraan toe dat de Duitsers niet in hun opzet slaagden om nieuws over het verloop van de oorlog uit het dorp te weren. Uiteindelijk bereikte het nieuws Rumbeke toch altijd. En we zien hier een foto van vermoedelijk de graaf, de inwoner van het kasteel, ook in de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Het kasteel werd in renaissance-stijl gebouwd in het begin van de jaren 1500 door vader Jacob en zoon Thomas de Tienne. Ze waren de heren van Tienne en tevens heren van Castres. Of Kaaster. Vandaar dat het kasteel van Rumbeke ook het Kaasterkasteel wordt genoemd. Beide dorpjes, Tienne en Castres, liggen in het Franse departement Nord, even over de grens met België. Reeds in de 9e eeuw zou er hier dus een gebouwtje hebben gestaan, waarin 862 Boudewijn met de ijzeren arm en zijn geschaakte vrouw Judith hun witte broodsweken zouden doorgebracht hebben. Ze waren op de vlucht voor Judiths vader, de West-Frankische koning Karel de Kale. Vandaar dat men zegt dat de wieg van Vlaanderen in Rumbeke zou gestaan hebben. Boudewijn en Judith waren, jawel, de eerste graaf en gravin van Vlaanderen. In de loop van de geschiedenis onderging het kasteel weinig verbouwingen. Daarboven waren slechts twee families eigenaar van het kasteel. De familie de Tienne was eigenaar vanaf de bouw tot in 1856. En door huwelijk kwam in dat jaar het kasteel in handen van de adellijke familie de Limburg-Stirum. Het kasteel werd door de familie de Limburg-Stirum in bezit gehouden tot 1988... Maar toen werd het verkocht aan N.V. Sterrenbos. Een tijd lang werd het ook nog bewoond door antiquair Erik Lonke, uit Roeselare afkomstig. Het bos zelf werd aangekocht door de provincie West-Vlaanderen en opengesteld voor het publiek. In 2000 verkoopt de N.V. Sterrenbos het kasteel aan de beroepsvereniging van autobus- en autokarondernemers van West-Vlaanderen, die er na grondige restauratie haar kantoren inricht. Vanuit het kasteel wordt in alle delen van de wereld Bus World georganiseerd. En dat is de grootste beurs voor autocar- en autobussector. En dus, zoals we al zeiden, de buitenkant van het kasteel wordt gesierd door een opvallende ajuinvormige toren. Op de muren zijn in contrasterende zwarte baksteen enkele metseltekens aangebracht: beschermings- en vruchtbaarheidstekens. En ook een teken dat verwijst naar het Gulden Vlies. Naast het kasteel is er langs de straatkant het koetshuis en de oostelijke toegangspoort, waar we dus nu aanstaan, uit de jaren 1700. Met het wapen dus van de oorspronkelijke eerste eigenaars, de familie de Tienne. Eveneens langs de straatkant staat het op één na oudste gebouw van het domein, de Duiventoren uit 1609. Jonge duiven waren immers een lekkernij, die wat afwisseling bracht in het menu. En ze produceerden ook mest, dat goed gebruikt kon worden in de groentetuin. Aan de kant van het bos staan de paardenstallen met de westelijke toegangspoort. Voor het kasteel, en we staan er hier aan en het is echt fenomenaal, staat een merkwaardige boom. Een plataan met een hoogte van 35 meter en een omtrek van ruim 6 meter. Geplant eind jaren 1700 als teken van stand en rijkdom. En hij mag er absoluut zijn. Binnen telt het kasteel naast een gedeelte dat door de concierge wordt bewoond, een aantal kantoren en een aantal feest- en vergaderruimtes vandaag de dag. In de inkomhal vallen meteen de mooie renaissance deuren uit de 17e eeuw op. Geplaatst naar aanleiding van het huwelijk van Astérie Marie de Tienne met graaf Thierry de Limburg-Stirum. En in de ridderzaal staan op de balksleutels de initialen TM. Initialen van de toenmalige zoon en bouwheer Thomas de Tienne, gehuwd met Marguerite de Américourt. In de ridderzaal hangt een prachtig wandtapijt over het ontstaan trouwens van de Trojaanse oorlog. Via een wenteltrap bereiken we dan de zolders waar het prachtige gebinte kan bewonderd worden. Er zijn zelfs nog originele stukken uit de beginperiode van het kasteel. En vanuit de bibliotheek heeft men van op het balkon een mooi uitzicht op het park met de plataan en de bijgebouwen. Zoals u ook wist, bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, eveneens op 27 mei 1940, werd er hevig gevochten rond het kasteel. In de vroegere living van de grafelijke familie zijn zelfs nog kogelinslagen in de parketvloer te merken. En vanuit de living kom je dan terecht in de huiskapel. Een pareltje met een prachtig brandglasraam, een van de oudste van Vlaanderen. De doopvont is afkomstig uit Zuid-Italië en daterend uit de 14e eeuw. Een pareltje met ingelegde veelkleurige mozaïek en vier feniksen op de kuip. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen Freiherr von Hügel hier zijn hoofdkwartier had, was de kapel ingericht als badkamer. Stel het u voor, de sacristie als toiletruimte. En dat zegt ook genoeg over wat de Duitsers dachten van het katholiek geloof. Ook hangen er heel wat schilderijen, maar dan van voornamelijk 20e eeuwse kunstenaars. Het kasteel en de bijgebouwen liggen dus in een domein van 27 hectare groot, het Sterrenbos. En dat dankt zijn naam aan de stervormige aanleg van het bosgedeelte en dat gebeurde rond 1770. Vanuit het middelpunt vertrekken 12 dreven in de vorm van een ster. En die dreven gaven destijds een doorkijk op de omliggende kerktorens en de vele windmolens die in de buurt van Rumbeke terug te vinden waren. Voor ons dus de gelegenheid om zeker even rond te gaan. We gaan even de rondtour maken langs de gracht die rond het kasteel ligt. En ook hier in de toegangspoort vinden we met meer informatie over het domein zelf, het Sterrenbos, zoals u al hoorde. Eind de 18e eeuw zal het de kasteelheer-generaal Muret zijn die de domein aanlegt volgens het plan van de tuinarchitect Simoneau. En dus diende eigenlijk die stervormige lanen om een soort van uitkijk te geven, blikvangers in het landschap. Vandaag de dag zijn er vele van verdwenen, maar je ziet nog altijd de kerk van Rumbeke en het kasteel op het einde van twee lanen. De 12 assen verwijzen naar de uren op een uurwerk. Aan de achterkant van het kasteel liet hij een Engels landschapspark aanleggen met onder andere moerascypress en ginkgo. En ga je door de westelijke poort van het kasteel, dan kom je op een waardevol moerasgrasland met moeraspirea en engelwortel, voor zij die geïnteresseerd zijn in de flora die hier terug te vinden is. In 2013 zal de provincie de kasteelmuur aan de hand van historische documenten en volgens de oude metseltechnieken restaureren. Een prachtige omgeving om een wandelingetje te maken. Met de fiets aan de hand ook. Dat gaan wij nu doen. En zetten zo van hieruit onze koers richting Moorslede. En daar zullen wij de geschiedenis van Pater Lievens ontdekken.
Na even te hebben genoten van een wandeling langs de vijvers en het zicht op het kasteel en dat van verschillende hoeken te kunnen bekijken, als ook die indrukwekkende boom die voor het kasteel bevindt, werd het tijd om deze natuurlijk ook achter ons te laten. Dat hoort er nu eenmaal bij op een pelgrimstocht. Men moet vooruit gaan en dat gaan wij ook doen. Maar op het moment dat ik letterlijk met de fiets in de handen sta om opnieuw de weg op te gaan, kwamen twee mensen mij tegemoet, eveneens met de fiets, en zij lazen het bord dat ook ons wat meer informatie heeft verschaft over die karabiniers en die verbonden zijn met Rumbeke. Het was zeker de uitnodiging om opnieuw de microfoon boven te halen en even een vraag te stellen aan Erik en Annemie.
En ik was net van plan om het kasteel van Rumbeke achter mij te laten en ik zag Erik en Annemie hier staan, ook het bord lezen over de karabiniers die hier gevallen zijn en ook hier het bord over de Grote Oorlog 1418. Erik, jullie zijn onderweg met de fiets samen. Doen jullie dat regelmatig? Vanwaar jullie interesse om dit soort dingen te gaan bezoeken?
Wel, wij doen elk jaar de zomerzoektochten van de krant van West-Vlaanderen. Toevallig komt die onder andere hier voorbij. En we doen het elk jaar en we vinden dat leuk om een keer iets nieuws te ontdekken, andere plekjes te ontdekken. Zeker. En met zo'n weer is het natuurlijk ideaal. Hè?
Een heel mooi weer, inderdaad. Daar hebben we heel veel geluk mee. Dus jullie doen die zoektochten, dat zijn een soort van tochten die worden gepubliceerd in de krant?
In de krant van West-Vlaanderen. En die gaan overal her en der in West-Vlaanderen. Nu is dat een tocht van een 33 kilometer met de fiets. Dus dat is heel doenbaar, hè?
Zeker, ja.
En zo leren we nog een keer iets bij.
Ja, absoluut. En van waar zijn jullie eigenlijk afkomstig?
Dat komt van Moorsele.
Dat is hier niet zo heel ver vandaan.
Een tiental kilometer van hier, inderdaad.
En waar gaat de route vandaag nog naartoe?
Wel, stilaan terugkeren naar huis, denk ik. Want we zijn al goed gevorderd. Ja. Dus we hebben al een heel stuk door Roeselare en omgeving gefietst. En nu komen we stilaan terug huiswaarts.
Ja. Wat is zo het meest interessante wat u al heeft ontdekt tijdens die fietstochten?
Oh, enkele leuke plekjes. Dat we zijn, tja, vooral in de natuur. Hè, bepaalde plekken, bepaalde pleinen. Dat we zijn, tja, dat is eigenlijk wel heel onbekend. En de rust die uitstraalt, bijvoorbeeld ook rond Roeselare. Ik wist niet dat er zoveel rustige plekjes waren rond Roeselare. Ik was aangenaam verrast. Van zodra we het centrum verlieten, zaten we volop midden in de natuur en de rust.
En Annemie, je gaat gedwee mee natuurlijk met de fiets. Is het iets wat jullie regelmatig doen, erop uittrekken om een beetje rust en cultuur op te doen?
Wel, sinds dat we met pensioen zijn, gaan we vooral op reis buiten de grote vakantie. En dat is dan in het mooie weer de dingen die we doen samen in juli en augustus. Het is vooral juli en augustus en ook nog een deel van september. Want de zoektochten moeten binnen zijn eind september en dan is het ook nog mooi weer. En als we op reis gaan, en we zijn al twee keer op reis geweest dit jaar, dan valt dat buiten juli, augustus en september.
Ja.
Omdat we gepensioneerd zijn.
Ja, maar dus duidelijke avonturiers toch wel?
Ja, toch wel. We zijn pas terug van Noord-Peru. En het was daar zeker niet toeristisch. We hebben daar hele mooie dingen gezien. Maar we hebben daarover heel slechte wegen gereden. En een tocht die gepland was met het busje van 6 uur is uitgelopen tot 12 uur. Dus het was wel even een hele belevenis.
Ja, amai. En dat is dan ook nog eigenlijk het land waar de paus eigenlijk vandaan komt, of waar hij toch heel veel jaren heeft geweest, in Chiclayo.
Ja, de paus. We zijn dus in Chiclayo geweest. We zijn niet kunnen in de kathedraal gaan, wegens grote werkzaamheden. Maar hij hangt daar dus overal uit dat hij dus komt in het najaar, ik geloof in oktober. En die hits, we zeiden, amai, er is daar nog geen voorziening van ophaling van huisvuil, dus het is daar nu heel, heel vuil. En ze hoopt tegen dat de paus komt, dat er toch wat verbetering is naar de ophuiling of ophaling of opkuising van dat vuil die nu overal rond de slingert ligt.
Ja, en we mogen hopen dat het ook blijft doorduren nadat de paus terug vertrekt. Hè, want soms kan dat inderdaad de oorzaak zijn van dat een stad of een omgeving extra dingen gaat doen om de paus te ontvangen. En hopelijk blijft het dan ook doorduren.
Ze zijn er wel heel trots op, hè, dat de paus gaat komen in oktober. Ja, ja.
En heeft u nog andere avonturen daar beleefd? Zijn jullie altijd zo avontuurlijk? Wat zijn zo de landen die jullie ondertussen al hebben gedaan?
Ja, 2 jaar geleden hadden we Zuid-Peru gedaan met onze reisvriend van Moorslede. En er waren bepaalde reisagentschappen die dan een binnenvlucht namen naar het noorden. Maar wij moesten dan kiezen ofwel het noorden erbij of het oerwoud. En we hebben toen gekozen voor het oerwoud en een 14-daagse van het Noord-Peru gemaakt. Maar de mensen zijn gelukkig, want ik denk dat ze eten genoeg hebben en zo. En absoluut is het nog niet toeristisch. Ja, het was een groot verschil met het zuiden. Het is precies een ander land. En ja, wat hebben we nog allemaal gedaan? Al een paar keer in Indonesië. Ik heb een neef die in Bali woont. En van daaruit zijn we ook al een paar keer. We hebben al Sulawesi gedaan, Sumatra, Java, Bali.
Echte globetrotters. Ik hoor het dan om dan in Rumbeker elkaar tegen te komen.
Ja. Inderdaad.
En voor uzelf, is het altijd zo iets geweest dat in uw bloed heeft gezeten, zo avontuurlijke reizen?
Eigenlijk wel. We hebben eigenlijk al veel gereisd. Kan niet zijn zo avontuurlijk zoals nu. Financieel lukte het dikwijls niet vroeger. Dat is natuurlijk ook een belangrijk punt. Maar anders, ja goed, ja, we hebben eigenlijk altijd veel gereisd. Hè. Zelfs met de kinderen, toen ze klein waren, Oostenrijk en zo meer, trektochten met die gastjes, dat was wel leuk.
Ik ben 5 keer in Indië geweest, samen, en Erik al meer, omdat hij ook reizen begeleidt naar Indië. Dat is nu wel helemaal stilgevallen na corona.
Wel, ik zou zeggen, geniet nog van jullie zoektocht, want wat houdt dat eigenlijk in? Wat moeten jullie eigenlijk zoeken?
Ja. Het antwoord op de vraag van hier vinden we niet echt.
Misschien kan ik u helpen. Over wat gaat het juist?
Ja.
Hoeveel carabiniers sneuvelden bij de bevrijding van de Rumbeke voor België?
Het zou er moeten op staan.
We hebben een keuzemogelijkheid en die staat er nog niet onmiddellijk in. Dus ik had nog een beetje moeten zoeken.
Dan gaat het nog een beetje verder moeten zoeken. Ik wens jullie het allerbeste. Dank je wel voor dit korte ontmoetingsmoment en geniet nog van jullie dag.
Ja, graag gedaan.
Tot ziens.
Ja,
dank je wel.
En zo zie je maar wat een bijzondere ontmoetingen die we mogen ontvangen op onze pelgrimstocht. 2 mensen die juist terug waren van Chiclayo. En dat is de regio in Peru waar onze huidige paus Leo XIV vele jaren bisschop is geweest. En het land ook heel goed heeft leren kennen. En er een grote liefde voor heeft. Zullen we ongetwijfeld mogen merken in zijn toekomstige reizen. Erik en Annemie die gingen dringend verder met hun puzzelzoektocht. En ook voor ons is het de uitnodiging om Roeselaren achter ons te laten. We gaan dat doen door te vertrekken van hieruit. Vanuit Rumbeke gaan wij verder richting Moorslede. En Moorslede, dat zal ons meer vertellen over de bijzondere levensgeschiedenis van Pater Lievens. Maar dat is voor een volgende keer. We zijn aan het einde gekomen, dierbare luisteraars, van onze aflevering voor vandaag. Aanbeland dus aan het prachtige kasteel van Rumbeke. Volgende keer gaan we van hieruit opnieuw de fiets nemen en gaan dus richting Moorslede. De missionaire geschiedenis van Pater Lievens ligt dan nog voor ons. Van daaruit gaat het naar Onze Lieve Vrouw van Dadizele. En we nemen u, zoals steeds, heel graag mee. Van harte dank voor uw meefietsen hier tot in Rumbeke. En graag tot een volgende keer.